Het thema voor vandaag is uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Een bijbeltekst, u hebt hem denk ik ook al op de poster zien staan. En dan kan ik natuurlijk niet anders dan jullie bedanken voor jullie vriendelijkheid. Ik vind het altijd prettig om hier te komen en mooi hoe vriendelijk jullie ook zijn. En ik denk dat de Bijbel ook heel veel nadruk legt op de manier zoals we christen zijn. Wat we net ook hoorden in het lied, dat Gods Koninkrijk mag zichtbaar worden door ons. En ik wil dan met jullie lezen drie gedeeltes die hier de nadruk op leggen. Nadruk op hoe je mag leven als christen, een leven van gerechtigheid en waarheid mag leiden en wat dat doet met je gedrag. Ik wil lezen, en ik heb het enigszins in eigen woorden weergegeven, maar als u mee wil lezen Filippenzen 1 vanaf vers 9 tot 11, dan Filippenzen 4 van vers 4 tot 9 en daarna Psalm 85 vanaf vers 19. En ik zal het in twee talen doen. Dus Filippenzen 1 vanaf het 9e vers. Ik bid dat jullie liefde steeds meer groeit in inzicht en gevoeligheid, zodat jullie goed kunnen onderscheiden wat echt belangrijk is. Dan zal je op de dag van Christus zuiver en zonder fouten zijn, vol van de vruchten en gerechtigheid die je dankt aan Jezus Christus tot eer en glorie van God. En dan het vierde hoofdstuk vanaf 4. Blijf je verheugen in de Heer, ik herhaal, wees altijd vol vreugde. Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is dichtbij, maak je nergens zorgen over, maar vraag God in elke situatie om wat je nodig hebt. En vergeet hem niet te danken in al je gebeden, dan zal Gods vrede, die verder gaat dan je kunt begrijpen, je hart en gedachten beschermen in Christus Jezus. Ten slotte, broers, zussen, richt je op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, puur, lieflijk en prijzenswaardig is. Op alles wat goed en lofwaardig is. Doe alles wat ik jullie heb geleerd en verteld en laten zien. En de God van de vrede zal bij jullie zijn. Psalm 85, vanaf het 9e vers. Ik wil luisteren naar wat God de Heer zegt. Want Hij spreekt woorden van vrede tot zijn volk en de mensen die hem trouw zijn, maar laten ze niet terugvallen in hun oude fouten en gewoonten. Echt, zijn redding is dichtbij voor degenen die ontzag voor hem hebben, zodat zijn heerlijkheid in ons midden zal zijn. Simon zei vanmorgen nog, wij zijn hier, dus Jezus is in ons midden. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. Trouw groeit op uit de aarde en gerechtigheid daalt neer uit de hemel. De Heer zal het goede geven en ons land zal overvloedig vrucht dragen. Gerechtigheid zal voor hem uitgaan en de weg banen voor zijn komst. En in English it says, I pray that your love will keep on growing more and more together with true knowledge and perfect judgment, so that you will be able to choose what is best. Then you will be free from all impurity and blame on the day of Christ. Your lives will be filled with the truly good qualities which only Jesus Christ can produce for the glory and the praise of God. May you always be joyful in your union with the Lord. I say it again, rejoice. Show a gentle attitude towards everyone. The Lord is coming soon. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. In conclusion, my brothers and sisters, fill your minds with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely and honorable. Put into practice what you learned and received from me, both from my words and from my actions. And the God who gives us peace will be with you. And Psalm 85 says, I will listen. I am listening to what the Lord God is saying. He promises peace to us, His own people, if we do not go back to our foolish ways. Surely He is ready to save those who honor Him, and His saving presence will remain in our land. Love and faithfulness will meet. Righteousness and peace will embrace. Human loyalty will reach up from the earth, and God's righteousness will look down from heaven. The Lord will make us prosperous, and our land will produce rich harvest. Righteousness will go before the Lord and prepare the path for him. Amen. Nou, tot zover. De schriftlezing is dubbel zo lang als dat ik waar ik op had gerekend. De preek ga ik toch merendeel in het Nederlands doen. En ik vind het mooi om hier weer te zijn, dat zei ik al. De meeste van ons hebben op de een of andere manier vakantie gehad. En wij zijn zelf dit jaar niet weg geweest. We hebben een huis verbouwd. En af en toe snap ik ook niet goed waarom mensen naar een camping of zo gaan. Ik bedoel, mensen houden daar heel erg van. Ik zelf niet, want dan lig je 's nachts wakker van het gesnurk van je buurman. En dan kan dat echt wel een hele uitdaging zijn, hè? Zo bij elkaar op een camping. En juist dan, als de dingen uitdagend zijn, dan is het heel erg belangrijk om aan mensen te laten zien dat je christen bent. Juist als het uitdagend is en als het lastig is, is ons gedrag als christen heel belangrijk. Dat is de echte test. Want daar gaat het vandaag over. Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe belangrijk je gedrag is naar mensen om je heen, naar de buitenwereld? En ik heb daarom, om daar dieper op in te gaan, gelezen uit de brief van Paulus aan Filippi. En normaal gesproken vind ik het heel mooi om verhalen te vertellen uit de Bijbel, om daar de principes van Gods Koninkrijk te laten zien, maar dit is gewoon heel erg praktisch. Paulus heeft een gemeente gesticht in Filippi en die gemeente schrijft hij een brief. En die brief begint hij met: ik ben trots op jullie. Jullie zijn mijn kroon. Jullie zijn mijn erekrans. En dat zijn hele vriendelijke woorden. Past ook bij het thema van vandaag. Vriendelijkheid. Maar als je dan die brief verder leest, dan is het toch wel bijzonder dat hij schrijft een brief aan de gemeente om het te hebben over het gedrag van de gemeente. En dan begint hij niet die brief met: ik moet een hartig woordje met jullie spreken. Maar hij begint die brief met: jullie zijn mijn erekrans. Jullie zijn mijn kroon. En toch gaat hij vervolgens het gedrag van de gemeente aan de orde stellen. Dan moet je je voorstellen, Paulus heeft een gemeente gesticht in Filippi. Hij was een rondreizend zendeling. Maar op het moment van het schrijven van deze brief was hij al 10 jaar niet meer in de gemeente geweest. Want zat hij gevangen in een kamp, een lokaal hoofdkwartier van de Romeinen. En terwijl hij daar gevangen zat met enigszins vrijheid, en niet een gevangenis zoals wij het kennen, maar meer eigenlijk huisarrest in het kamp met toch wel redelijke vrijheid, komt er iemand langs, Epafroditus. En Epafroditus is lid van de gemeente in Filippi en hij komt langs bij Paulus en het kan niet anders dan dat die twee heel erg hebben gesproken over het reilen en het zeilen van de gemeente. Paulus weet dus van het wel en wee van de gemeente in Filippi. Paulus wist wat er allemaal speelde in die gemeente. En terwijl Paulus in de gevangenis zit, en je zou zeggen, hij maakt zich druk om zichzelf en om de rechtszaken en hoe hij uit de gevangenis kan komen. Nee, Paulus maakt zich druk over de gemeente. En dan besluit hij, als Epafroditus op een gegeven moment weer teruggaat, besluit hij om een brief te schrijven die hij mee kan geven aan de gemeente in Filippi. En de boodschap van Paulus aan die gemeente is heel helder. Paulus zegt: het evangelie moet gebracht worden. Jullie zijn er om het evangelie te brengen in de buitenwereld. En in de eerste plaats ziet de buitenwereld het evangelie, de boodschap van het evangelie in een stukje van het Koninkrijk van God. Door hoe jullie je gedragen, door jullie leven heen, ziet de buitenwereld wie Jezus is. En Paulus zegt: dat is ook niet alleen wat ik jullie heb verteld, maar ook wat ik jullie heb voorgeleefd. En wat ik, dat voorbeeld wat ik jullie gegeven heb, dat moeten jullie ook aan anderen geven. En waarom zegt Paulus dat nou? Nou, als je die brief namelijk leest, dan zie je dat er een discussie speelde in die gemeente. Een best wel stevige discussie. Een beetje tussen de regels doorlezen en je proeft dat de cultuur waarin die gemeente gesticht was, een gemeente van Romeinen, midden in een Romeinse enclave, dat die cultuur en de cultuur van de christenen, dat die een beetje schuurde met elkaar. En hoe verhoudt de kerk zich dan tot de wereld en wat is dan je gedrag in die wereld? En dat is hoe het vaak gaat, hè, dat soort discussies. Als wat speelt in de wereld, als je wat ziet op het journaal, als er wat speelt in de politiek, dan zijn dat vaak de dingen die toch ook de kerk binnendruppelen en je mening wordt beïnvloed door de cultuur om je heen. En dat is gevaarlijk. En toch gebeurde dat hier ook. En dan is dus de vraag: als dat gebeurt, En als er meningsverschillen in de gemeente zijn, hoe ga je daarmee om? Luisteren naar de ander, vertellen wat jij belangrijk vindt. Dat gaat allemaal niet vanzelf. En ook in de vroege kerk, dat waren gewoon mensen, ging dat niet vanzelf. En Paulus doet zijn best om die mensen te bereiken met de dingen die ze snappen. En al deze Romeinen die christen zijn geworden, die krijgen nou van Paulus de Romeinse thema's om de oren. Burgerschap, vrede, allemaal dingen die heel belangrijk waren voor de Romeinen, daar begint Paulus over. Paulus stelt het aan de kaak en hij wil een christelijk licht laten schijnen in die Romeinse cultuur. Want in die Romeinse cultuur, als je dan het Romeins burgerrecht had, als je Romeins staatsburger was, dan was je wat. Dan had je voorrechten, dan was je belangrijker dan een ander en dat moest je ook laten zien aan anderen. Maar jullie zijn christenen, zegt Paulus. Jullie burgerschap is een burgerschap van de hemelen. Je moet je er niet op laten voorstaan, maar je moet nederig zijn en dienstbaar zijn. Je moet niet streven naar gediend worden omdat je belangrijk bent. Je moet als hemelburger streven naar dienen, omdat de ander belangrijker is dan jezelf. En jullie vrede, de vrede waar jullie naar streven, dat is een vrede die bereikt wordt door geweld. De Romeinse vrede is een Romeins ideaal wat met geweld gebracht wordt. Maar waar jullie naar mogen streven, dat is hemelse vrede. Laat je blik niet vertroebelen door de cultuur van de buitenwereld. Dit was de wrijving, dit was de discussie in de gemeente. Dit was de discussie in Filippi. En ik weet het, als je in een preek het hebt over de discussie, dan wordt het altijd al een beetje eng. Discussies, en mengen we, in welke discussie mengen we? En welke mening heb je over discussie? En waar wordt allemaal over gediscussieerd in de kerk? Nou, ik ben hier niet vandaag om te zeggen dat discussiëren slecht is. Discussiëren, debat, kan heel goed zijn. Maar het kan leiden tot hele slechte dingen. Als je houding niet goed is in de discussie en als je niet snapt dat wat je bindt, hadden we voor de dienst nog even een gesprekje over. Wat bind je in de gemeente? Je mening over allerlei aardse dingen of het feit dat je samen Jezus Christus kent. En als je niet realiseert wat je bindt in de gemeente, dan kan dat leiden tot hele ongezellige samenkomsten en hele ongezellige gemeentevergaderingen. In Filippi ook, denk ik. Want het was niet de discussie die problematisch was, maar de manier waarop mensen omgaan met meningsverschillen. En wij mogen, en ik denk dat Paulus daar heel erg zijn best voor doet om ons dat duidelijk te maken, we moeten een geestelijke bril opzetten. En met een geestelijke bril op mogen wij naar de wereld kijken. Kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. En achteraf bekeken, als je kijkt naar de dingen die je scheiden, dan zijn het vaak helemaal niet belangrijke dingen. En kan het zomaar tot een scheuring of een kerkscheuring leiden? Nou, jullie familie Landman weten tot welke kerk ik behoor. Ja, en die kerk die hoort bruisend te zijn, maar die is ooit gescheurd. En na die scheuring is die gemeente weliswaar weer bij elkaar gekomen. En lang nadat die gemeente naar elkaar is gekomen, was Thea, dat is mijn vrouw, die was bij de kapper. En Thea is zo iemand die wil ook, nou ja, Simon, jij zei binnen 20 seconden getuigen, dat is mijn vrouw ook. Als de kapper vraagt van, wat heb je het weekend gedaan? Dan zegt ze, ik ben naar de kerk. Nou, en dan krijg je dat. En jou hoor, de kapper vroeg, wat heb je het weekend gedaan? En mijn vrouw zegt, nou, we zijn naar de kerk geweest. Oh, zegt die kapper, naar welke kerk gaan jullie? Nou, wij gaan naar de bron. Oh, is dat niet die gemeente die gescheurd is? Was het antwoord van de kapper. We waren al lang weer bij elkaar. Maar we werden genoemd als de gescheurde kerk. Dat is niet wat je wil toch in de buitenwereld. Wat als we toen de tijd hadden gekozen voor vriendelijkheid. Wat als we toen hadden gekozen voor begrip. Wat als we toen hadden gekeken naar wat je samen bindt. Wat als liefde voorop had gestaan. Zoals Paulus zegt in zijn brief. Dan had onze vriendelijkheid en onze liefde misschien wel onze eenheid versterkt. En dat is waarom Paulus in de brief aan de Filippenzen zegt, en dus ook aan ons hier, gemeente in Franeker, ik bid dat jullie liefde steeds meer groeit in inzicht en gevoeligheid, zodat jullie goed kunnen onderscheiden wat echt belangrijk is. Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mensen. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend. Is dat zo? Ik ervaar het wel zo, deze gemeente. Maar ervaren mensen die Jezus niet kennen dat ook zo? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. En dan gaat het om hele kleine, ogenschijnlijk onbeduidende daden. Een vriendelijk woord. Een familie ophalen van de trein. Dat kan grote impact hebben in Gods koninkrijk. Elke keer zie je dit weer in de Bijbel terug. Weten jullie, ik heb het hier wel eens gehad over die weduwe die muntjes gooide. Het stelde niets voor wat ze deed, maar Jezus zat op de grond tegenover de schatkist te kijken naar iedereen. En wie deed het grootste werk? Dat was die weduwe met haar maar 2 muntjes. Na 2000 jaar hebben we het nog steeds over haar. Of die jongen die helemaal niets kon doen aan dat probleem wat Jezus eigenlijk naar voren bracht. Er waren 5000 mensen die moesten gevoed worden. En die jongen die kon het probleem niet oplossen. Het enige wat hij kon doen is dat hele kleine aan Jezus geven. Heer Jezus, ik heb niks. Ik heb alleen maar brood en vis. En Jezus deed er een heel groot wonder mee. Of die vrouw. Die vrouw die eigenlijk niets anders had dan haar tranen om de voeten van Jezus te wassen. En haar haren de voeten van Jezus te drogen. Jezus zei, haar verhaal zal tot een eeuwigheid en lengte van dagen verteld worden. Haar gedrag, haar vriendelijkheid is nog steeds bij alle mensen bekend. En daarom denk ik dat ik mag spreken eens een keertje hierover met de vraag van, is mijn gedrag bij alle mensen bekend? Op een goede manier. En geloven wij dat vriendelijkheid echt van betekenis kan zijn? En daarvoor wil ik jullie meenemen naar een hele niet voor de hand liggende plaats. India. India 1917. Begin van de vorige eeuw. En er leefde in die tijd een van de meest markante mensen uit de geschiedenis. Mahatma Gandhi. Misschien denk je, waarom ga je nou praten over een hindoe? Dat komt door wat hij meemaakte. Want in 1917 was hij in Calcutta en Calcutta was een beetje het centrum van dat rijk. En het was een heel tolerant, religieus tolerant land toen de tijd. En Gandhi, die was in die jaren hard op weg om verzetstrijder te worden, maar ook de politiek en de religieus leider van India. En ja, hij beschouwde zichzelf als een praktiserend hindoe, maar hij was geïntrigeerd door het christendom. En hij had wat ontdekt. Hij had ontdekt, Matthäus 5, 6 en 7, de bergrede van Jezus. En nadat hij die ontdekt had, ging hij die lezen en besloot hij elke dag 2 keer de bergrede te lezen. Dat heeft hij zijn hele leven lang gedaan. En die Jezus, die fascineerde hem. Gandhi werd aangetrokken door Jezus vriendelijkheid, door Jezus nederigheid, door Jezus barmhartigheid. Dat Jezus het had over vergeving en liefde, zelfs voor je vijanden. Hoe Jezus benadrukt dat je niet moet oordelen, maar dat het draait om je hart als je harmonie wil hebben met God en met anderen. En Gandhi wist het zeker, dit was de waarheid die hij zocht en die hij nog nooit had gevonden. En hij besloot, terwijl hij op bezoek was in Calcutta, die zondag voor het eerst van zijn leven naar een christelijke kerk te gaan. En terwijl hij naar de kerk liep, de trappen van de kerk op, komt hij bij de deur. En wordt hij tegengehouden door de koster. Hij was niet welkom, want dit was een kerk voor blanken of van mensen uit India die behoorden tot een hoge kaste. Hij kwam er niet in, hem werd de toegang geweigerd en hij ging onverrichter zaken huiswaarts. En vanwege deze ene onvriendelijke gebeurtenis, van deze onvriendelijke houding, keerde hij het christendom definitief de rug toe. En net zodat onze kerk ooit bekend stond bij de kapper als die kerk die gescheurd was, herinnerde Gandhi zijn leven lang de kerk die hem de toegang weigerde. En dat roept zoveel vragen op, in ieder geval bij mij. Want dit is niet specifiek een Gandhi verhaal, maar het is een universeel verhaal. Hoeveel mensen ken jij die omwille van ervaringen met christenen van hun geloof zijn gevallen? Het geloof terug hebben toegekeerd. Soms heel dichtbij, je kinderen misschien. Je broer. Je zus, je ouders, ik ken er genoeg. Denk eens na over welke rol je daarin kan spelen. Omdat christenen een rol hebben gespeeld in hun afstand nemen van de kerk. Hoe kunnen we hun toch weer vriendelijkheid betonen en toch een stuk van Christus liefde laten zien? En ja, het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Ook als ze christenen gebruiken als excuus om afstand te nemen van God, is het hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook wij hebben een verantwoordelijkheid, want draaien ze eens om. Als door het handelen van die ene koster Gandhi tot geloof zou zijn gekomen, werd dat ook in getuigenisdiensten verteld. En nu is het omgekeerd. Dus laten we dat verhaal eens omdraaien. Wat als? Wat als de wereldwijde kerk van Christus uitnodigend was geweest? Wat als Gandhi ooit met liefde ontvangen was? Wat als Gandhi had ervaren wat Jezus bedoelde, dat we elkaar met liefde mogen omarmen? Misschien was dat het laatste zetje van de eerste dominosteen geweest. En weet je wat Gandhi later zei? Als er geen christenen waren geweest, dan was ik christen geworden. En toen werd er aan hem gevraagd, maar wat vindt u dan van de christelijke beschaving? En hij zei, dat lijkt me een heel goed idee als zij beschaafd worden. Maar een gemiste kans is dit geweest. Een gemiste kans, want we leven nu, 2024. 1,2 miljard niet-christenen leven in India. 1 op de 6 mensen die geboren wordt in de wereld, wordt geboren in India. Anno 2024 worden christenen daar extreem vervolgd. India staat op nummer 10 of 11 van de Open Doors lijst van christenvervolging. En we kunnen dat probleem niet oplossen, maar dat was niet nodig geweest. Het enige wat wij nu kunnen doen is Gods liefde wel zichtbaar maken. Aan je buurman, aan je buurvrouw, aan je collega. Gewoon vriendelijk zijn, behulpzaam zijn, tijd investeren in de ander, interesse tonen, meeleven. En misschien denk je, ja maar, dit is een preek. En hoe diep gaat dit? Maar dit was precies datgene wat Jezus deed. Jezus had oog voor mensen. In die schatkist, Jezus, waar ik het net over had, Jezus ging zitten. Jezus zag de mensen. En dat mag ook de uitdaging voor ons zijn, dat wij mensen werkelijk zien. En natuurlijk, je kan zeggen, ja maar die kosten die deed alleen maar wat in de cultuur gebruikelijk was. Die kosten die deed alleen maar wat hem opgedragen was. Zo was dat nou gewoon eenmaal in die tijd. En je kan niet altijd vriendelijk zijn en je moet natuurlijk ook misstanden aan de kaak stellen. En hoe kun je nou altijd maar vriendelijk zijn als de rest onvriendelijk is? En je wilt toch graag je punt maken? Ik wel meestal. Maar ik vraag me tegenwoordig af, hoe belangrijk is het punt dat je wil maken? Is het de moeite van het discussiëren waard? Ja, vaak wel. Maar je moet je altijd afvragen, waar is de genade? Waar is de genade? Een gemeente moet bruisend zijn, niet briesend. Paulus zegt in het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, ten slotte richt je op alles wat waar is, wat eervol is, wat rechtvaardig is, wat puur is, wat lieflijk is, wat prijzenswaardig is, wat goed is, wat lofwaardig is. Dus als we dingen doen waar we gelijk in hebben, en als we dingen ter sprake brengen waar we gelijk in hebben, moeten we onszelf afvragen of de reden die we hebben, want dat zegt de Bijbel, of de reden die we hebben als we ter sprake brengen, of die reden ook eervol is. Of die reden rechtvaardig is, of die reden puur is, of die reden lieflijk is, of die reden prijzenswaardig is, of die reden goed is, of die reden lofwaardig is. Want het is misschien wel waar, maar is het ook goed? Paulus begint met liefde. Paulus begint met vriendelijkheid. Alsof Paulus dus zegt, zet je culturele bril af, zet je geestelijke bril op. Kijk of liefde voorop staat in jouw houding. Wees ruimhartig voor die ander en laat liefde in dit opzicht aan de waarheid vooraf gaan. Dat is de bril waardoor we moeten kijken, anders missen we kansen, net als bij Gandhi. En ik weet zeker dat dat zo werkt. Want waarheid is het allerbelangrijkste in de Bijbel. Maar ik was laatst bij een getuigenisdienst en ik hoorde van iemand die werd uitgenodigd door iemand uit zijn verleden. Dat heb je met social media, soms na 16 of 20 jaar krijg je een berichtje. En ik kreeg nou een berichtje van iemand die zegt, hey Harro, wil je binnenkort eens koffie bij me komen drinken? En Harro kijkt op zijn Facebookpagina en die ziet dat iemand satanist is. En hij denkt, nou hij heeft niet goed op mijn profiel gekeken. Ze hebben mensen gevraagd om voor hem te bidden als hij daar naartoe ging. En hij en zijn vrouw zijn daar naartoe gegaan. En de hele avond hebben ze gediscussieerd over de positie van Lucifer en over de positie van God en over Jezus. Een hele theologische discussie. En er kwam niets binnen bij die man. En de vrouw van Harro, vlak voordat ze weggaan, zegt, Ik wil toch even zeggen dat ik je eigenlijk wel een mooi mens vind. Dat je zo vriendelijk bent om ons hier uit te nodigen voor de koffie. En dat heeft alles bij hem veranderd. Want vriendelijkheid en liefde gaat voorop aan de waarheid in dit opzicht. Wat een mooi mens ben jij. Als je dat kunt zeggen, dat is de geest. Dat is de geest van vriendelijkheid, dat is de manier hoe wij mogen getuigen in de wereld, dat is de weg die wij mogen lopen. Dat is het goede nieuws. We kunnen verschil maken in het kleine. Want wij zijn, realiseer dat goed, de Bijbel heeft het over ons als mensen van de weg. Wij zijn mensen van de weg. En dat is ook hoe we onze relatie met God mogen vormgeven. God is liefde en Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En er staat in de Bijbel, God is liefde. Wie liefde kent, kent God. En wie liefde niet kent, kent God niet, want God is liefde. Liefde gaat in dat opzicht vooraf aan de waarheid. Maar Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dat gaat hand in hand. Dat houdt elkaar in evenwicht. Het een kan niet zonder het ander. Want er is maar één weg en dat is de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd. De weg van de liefde. Er is maar één waarheid en dat is liefde. De meest uitnemende weg, zegt Paulus, want God is liefde. En Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En er is enkel leven in God, die uit zich in liefde. Dat is wat de Bijbel zegt. Daarom heb ik ook Psalm 85 voorgelezen. Ik wil luisteren naar wat God de Heer zegt, staat daar. Want Hij spreekt woorden van vrede. Hij spreekt woorden tot mensen die Hem trouw zijn. Maar laat ze niet terugvallen in hun oude fouten. En dan staat er bijna een gedicht. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. Trouw groeit op uit de aarde. Gerechtigheid daalt neer uit de hemel. En de Heer zal het goede geven. Ons land zal overvloedig vrucht dragen. Gerechtigheid gaat voor hem uit. En zal de weg banen voor de komst van de Heer. Durf jij te geloven dat als je trouw bent. Trouw in het kleine. Een vriendelijk woord. Dat dan het eerste dominosteentje in Gods koninkrijk omgaat. Dat Gods liefde zichtbaar wordt. Laat dat maar ons doel zijn. Liefde en trouw ontmoeten elkaar en strijd daarna pas voor rechtvaardigheid. En dan, en alleen dan, kussen vrede en rechtvaardigheid elkaar. En als we nou kijken naar de discussie die speelde bij ons in de gemeente, als je kijkt naar deze kerk, als je kijkt naar het leven van Mahatma Gandhi, als je kijkt naar die vriendelijke woorden van de vrouw van Harrow, elke keer zien we hetzelfde weer terug. Vriendelijkheid maakt het verschil. Maar wij kunnen falen. Wij kunnen het verpesten. Maar weet je wat nou zo mooi is? Wij falen, maar we hebben een perfecte God. En God is genadig en liefdevol, ook al falen we hierin. Maar laten we wel kiezen en het voornemen hebben te kiezen voor liefde, te kiezen voor vriendelijkheid. En dan kun je het grootste meningsverschillen kun je overbruggen, omdat het God is die ons in Jezus Christus bindt. Heb liefde voor de ander. In dat je trouw bent aan je geloof en God zorgt wel voor het vervolg. We hebben het gezien, vriendelijkheid, de Bijbel heeft het er gewoon over. Vriendelijkheid mag je uitdragen in je dagelijks leven. Probeer het maar eens. Neem er eens iemand in gedachten naar wie je niet vriendelijk bent geweest. Schrijf die naam op een briefje en leg dat briefje in je Bijbel bij Filippenzen 4. En elke keer als je die naam tegenkomt of elke keer als je Filippenzen 4 leest, kun je nadenken over hoe je hem of haar vriendelijkheid kan betonen. Dat kan door een compliment. Het kan door verzoenend zijn in een klein conflict. Het kan in het groot. Het is aan jou hoe je dat doet, maar God zorgt voor het vervolg. Want iedereen die ons ontmoet, mag Christus in ons zien. En alleen dan, als wij het spiegelbeeld van Jezus Christus zijn, dan hoeft er geen vraagteken achter het thema van mijn preek. Is uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend? Als wij het spiegelbeeld van Jezus Christus zijn, mag er een uitroepteken achter. En werkelijk, dan is onze vriendelijkheid bij alle mensen bekend. En zal God zijn koninkrijk bouwen. Amen.